Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee T.E. Aldenhuis uit Coevorden voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door broeder Arend Jan Wening. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar de familie Kalsbeek uit Sint aan de parochie. Zuster Kalsbeek was afgelopen dinsdag jarig en vandaag is broeder Kalsbeek jarig. Aanstaande woensdagavond 11 september is er weer een bijeenkomst van de gebedskring in de zaal achter de kerk. We beginnen om 7:30 en u wordt van harte hierbij uitgenodigd. Binnenkort gaan de catechisaties weer van start. Willen de jongeren die hieraan gaan deelnemen zich zo spoedig mogelijk opgeven bij dominee Douma van der Molen. In de kandelaar kun je de nodige informatie hierover vinden. Volgende week zondag 15 september is er een dienst om 10 uur waarin dominee Maliepaard uit Barneveld hoopt voor te gaan. We hopen dan weer onze jaarlijkse startzondag te houden. Het belooft een hele mooie dag te worden, waar uiteraard de hele gemeente wordt verwacht. Na afloop van de dienst van vandaag is er geen koffiedrinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 108, het eerste en het tweede vers.
Gemeente, laten wij stil worden voor Gods heilige aangezicht. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen ook aan ons leven begonnen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Christus, onze Heiland, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen de Heere God bidden om de kracht van zijn genade en om de werking van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor de nieuwe dag, voor de nieuwe week die vandaag met deze dag beginnen mag. De dag in het licht van Jezus Christus die ons voorgaat. Voorgaat naar het gewone Galilea waar wij wonen. Met zijn mooie dingen, maar ook met zijn bittere dingen. Met zijn leven en met zijn dood. Met zijn lach en met zijn traan. En te midden van het leven komen wij bij u. Om u te danken, Heere God, dat u ons een moment van rust gunt. Dat we stil mogen worden voor uw aangezicht. Zoals Maria stil werd aan de voeten van haar heiland. Mijn ziel is in me stil tot God, zingt het psalmwoord. Van hem verwacht ik het heilrijk lot. En dat doen we ook, Heere. We verwachten het van u alleen. Van uw genade en van uw trouw. En we verwachten ook een woord van zegen. Een woord van bemoediging. Een woord van kracht. Een woord dat ons draagt. En zo danken we u dat we hier mogen zijn. En wij bidden, Heere God, of u ons hart ook wilt aanraken vanmorgen. Dat we getroost worden, maar ook vermaand. Vermaand om op uw weg te blijven. Een vermaning is nooit bedoeld om ons in de hoek te zetten, maar om ons in het licht te brengen. Want u laat uw aangezicht over ons lichten. U verheft uw aangezicht over ons. U wilt vrede en genade schenken. En daarom bidden we ook, wat hebben we nodig? Want ons hart, Heere God, daar zijn vaak zoveel donkere plekken. Zoveel weggetjes in stegen waar langs we gaan. Om soms ook de weg met u te vermijden. En daarom bidden wij om vergeving. Heere, zie ons aan in uw genade. Doe al het zondige van ons. Reinig ons door het bloed van Jezus Christus. Want hij is onze pleitgrond, daar staan we op. Aan de voet van het kruis bidden wij, Heere, laat het ook over ons komen. Dat genadige werk van u, en u zegt, doe het, het is volbracht, ook voor u. En zo danken wij u daarvoor en bidden, Heere God, of we vanuit dat volbrachte werk ook mogen leven. Of we ons werk ook mogen doen uit liefde voor u. Of we onze levensweg ook mogen vervolgen. Met u die vooraan gaat en tegelijkertijd naast ons gaat. Heere, zegent u ons in deze dienst. Wees met allen die met ons verbonden zijn. Wees met allen die hier graag hadden willen zijn, maar niet kunnen. U weet waarom. Dat we ook mogen weten, Heere God, dat we gedragen worden door uw vaderhand. Zegent u ons dan allen met uw Heilige Geest. Dat we de vreugde van het geloof ook mogen ontdekken. Telkens weer opnieuw. Want er zijn zoveel dingen in het leven die je de vreugde willen benemen. Zoveel zuigingen van deze wereld. Zoveel dingen die naar het schijnt ertoe doen. Maar het is maar schijn en de schijn bedriegt. En daarom willen we luisteren naar uw heilig woord. En daarom bidden wij of u zelf maar dat woord voor ons wilt openen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees allereerst een woord voor u uit het boek van de psalmen. Het is een hele diepe psalm. Dat is psalm 55. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij. Want velen waren tegen mij. God zal me horen. Werp dan al uw zorgen op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Dat is uit psalm 55, zoals gezegd een hele diepe psalm waar de klacht ook voor God gebracht wordt. En tegelijkertijd ook de bemoediging naar voren komt dat we het van hem alleen mogen verwachten. Ik ga met u lezen uit het boek Leviticus. En daar van het 19e hoofdstuk, een paar woorden daaruit, niet het geheel lees ik. 19 vers 1, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de hele vergadering van de Israëlieten, zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet voor zijn vader en voor zijn moeder ontzag hebben. Mijn sabbatten zult gij in acht nemen, ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoden beelden maken, want ik ben de Heere, uw God. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf, want ik ben de Heere. We gaan samen zingen 465, de versen 4 en 5. 465, het vierde en het vijfde vers. Gemeente van morgen 1, hoofdstuk uit Exodus. Een lange lezing dus. Maar wel een spannende lezing. Dat is ook wel wat. We gaan na die tijd samen zingen van psalm 66, het tweede en het derde vers. Exodus 14. Exodus 14. Daar springen geen eekhoorns trouwens, maar daar komen de Egyptenaren. Ja, dan zijn eekhoorns ook niet slecht, maar ze zijn niet zo lief voor elkaar. Ze lijken zo lief, maar ze zijn niet lief voor elkaar. Ik heb ze zelf in de bomen bij mijn huis, dan van die grote eikenbomen, daar zie ik ze wel. Ook in de huwelijken is niet altijd pluis, heb ik wel begrepen. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan naar de Schelfzee, want daar gaat het over in Exodus 14. Dus we zingen straks Psalm 66, 2 en 3. Ik had nog in het hoofd, toen ik met deze lezing bezig was, Psalm 66, God baarde door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Maar ja, dat was de oude berijming en die is verdwenen in het nieuwe liedboek. Of tenminste het liedboek 73, maar goed, dat zei zo. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen dat ze terugkeren en een kamp opslaan te Pi-Hachiroth, tussen Michtol en de zee voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden zo. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk en ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben kunnen laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in, nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. De Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en de strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee, bij Pi-Hachiroth voor Baal-Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer en zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u ons dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons toch met rust, laten wij de Egyptenaren bedienen. Het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil des Heren dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer terugzien. De Heren zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt het door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat ze achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel Gods die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet zijn plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duister en tegelijk verlicht hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee de hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan de rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters stonden in het midden der zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. En hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heer de Egyptenaren midden in de zee, want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het gehele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heer Israël die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en dat bewaren. Lof zij u Christus. Gemeente, wij zingen na de preek 427 het tweede en het vijfde vers. 427, het tweede en het vijfde vers. De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed. Het tekstwoord voor vanmorgen is het 14e vers, zulks in het geheel van deze woorden die we gelezen hebben. De Heere zal voor u strijden, zegt de Bijbel daar, en u moet stil zijn. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, gij hoeft niets te doen. Dat kan namelijk ook. Er is ook grond voor om dat zo te vertalen. Het is niet een kwestie van je moet stil zijn en je mond houden, maar je moet hier gelovig afwachten wat er gaat gebeuren. En daar is ook heel wat strijd soms voor nodig om gelovig af te wachten. Want als je de catechismus nog een beetje kent, daar ga ik vanuit. Ja, misschien ook wel niet, maar in elk geval, er staat in zondag 10 dat we voorspoed dankbaar mogen zijn. en in tegenspoed geduldig. Nou, het kruikje van geduld is bij ons heel snel leeg. Maar dat is geen voorpreek, want de preek komt nou. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vind het altijd een ongelooflijk spannend verhaal. Achter het machtige leger van de farao. En daar is zo'n groepje hulpeloze mensen. Ja, het zijn er dan weliswaar velen, maar ze kunnen geen kant op. Ze worden of door de wapens in de pan gehakt, of ze worden één keer in de zee gedreven. Er zijn mensen die zeggen, ach, wat is dat een zielig verhaal eigenlijk. Hè? Zo'n verhaal kun je toch niks mee in de Bijbel. Want er zullen ook heel veel onschuldige mensen de dood in zijn gejaagd. Ja, maar het gaat hier niet om zieligheden. Het gaat hier om de diepste notie in de schrift. En die diepste notie komt altijd weer terug. Dat de macht van de tegenstand opstaat tegen het volk des Heren. Dat deze machtige farao, die alles in zijn handen heeft en alles aan zijn handen kan zetten, probeert om het volk van Gods verbond de voet dwars te zetten. En als je dat helemaal doorvertaalt naar het Nieuwe Testament, dan is hier uiteindelijk al een poging om te voorkomen dat de wereld ten laatste verlost zal worden door hem die uit Israël geboren zal worden. Dat lees je hier weliswaar niet, maar in het geheel van de schrift mag je dat ook zeggen. De farao in de Egyptische cultuur is alleen maar een titel. Een naam geeft de Bijbel niet. Hij is een naamloze macht, een naamloze bruut die het volk van Jacob, en het volk van Jacob heeft een naam, 70 zielen, leest u het maar door in het eerste hoofdstuk van Exodus. Het boek heet dan ook in het Hebreeuws Namen, want het gaat om de naam van Israël. Die naam zal uiteindelijk behouden blijven. Die naam zal door alle verdrukking heen er blijven. Die naam is de naam waaruit de naam van alle namen tevoorschijn zal komen. Jezus Christus. Het is een grote spanning in deze geschiedenis. Een hele grote spanning valt waar te nemen. Want Israël is uiteindelijk uitgeleid. Uit het slavenhuis. De zwepen knallen niet meer. Ze gaan onderweg. Ze gaan onderweg met God. En ze geloven daar ook heilig in, met Mozes die voorop gaat. Want hij heeft hen verteld over de God die hem opdracht gegeven heeft om Israël te verlossen. Ze hebben het gezien met al die plagen. En vooral met die laatste plaag. Ze hebben het Pascha gevierd, ze zijn uitgetrokken. En nu die geweldige tegenslag. En dan moet je kijken in je leven hoe snel vergeten is wat God je gedaan heeft. Heel snel. Want ze zijn boos op Mozes. Ze hebben de zwarte Piet al aangewezen. Dat is Mozes. Mozes, jij hebt ons uit Egypte gevoerd. Waren er in Egypte soms geen graven? Dat we daar begraven hadden kunnen worden. We hadden in het oude slavenhuis, hadden we tenminste nog de rust. Ondanks alle ellende. We hadden ook nog de vleespotten, zullen ze later zeggen. De mens zoekt zich heel gauw een zwarte Piet uit. Die heeft het gedaan en die heeft het gedaan. En ze ballen hun vuist tegen Mozes en ze ballen hun vuist tegen God. En ze zeggen, waren we maar nooit met u meegegaan. U hebt ons bedrogen. God heeft ons ten laatste bedrogen. Heeft alles op het verkeerde been gezet. En nu zitten wij voorgoed met een gebakken peren. Zelfs in die zin dat we de dood tegemoet gaan. Want voor ons ligt de zee en achter ons komen de soldaten van de farao en we zullen geen kant meer uit kunnen. Alles is toegemuurd. En het zijn geen apen en beren op de weg, want het is ook nog zo. Het is ook werkelijk zo. Ze hebben geen keus. Of ze zullen verdrinken, of ze zullen in de pan gehakt worden, letterlijk. Want farao, zijn hart verhard, staat er. Farao, zijn hart, heeft het erop gezet om alle macht in zijn handen te houden. Hij dat volk laten trekken nooit een keer. Ondanks alle wondertekenen die hij heeft gezien. Hij zal laten zien dat hij de machtige is. En geen ander. Dat zie je altijd in de wereld, in deze beweging. Wij zullen laten zien dat wij de machtige zijn. Als de grote man uit Amerika een kuchje tegen hem krijgt, dan laat hij onmiddellijk een grote blaf horen. En in het oosten is dat al even zo het geval. Dat zie je nog altijd. Mensen zoeken altijd weer een zwarte piet uit. In elke gemeenschap. Je ziet dat ook hier. Mozes, jij hebt het gedaan. Hoe zal dat ooit nog tot een oplossing kunnen komen? Hoe zullen we ooit in Kanaan komen? Die belofte van jou is waardeloos. Dan is het net ook in ons geloofsleven soms. Of al die beloften van God in één keer waardeloos zijn. Want dan staan we voor de zee, voor de dodende zelfzee. En als we terugkijken, dan zien wij die verschrikkelijke macht van de farao. Ondanks alles wat we daar beleefd hebben, waren we maar in Egypte gebleven. Waren we maar nooit op pad gegaan. Ja, hadden we maar. Maar als je dat zegt, is het te laat. Ze zitten als ratten in de val. En Mozes schreeuwt tot God. Zijn hart schreeuwt uit tot de Heere. En dan komt ook de verlossing. Dan staat daar dat Mozes zijn hand op moet heffen. Dat hij met de staf dat water moet aanraken van die zee die de dood zal betekenen. En dan gebeurt het ook dat die zee zich gaat splijten. Dat is onvoorstelbaar. Je kunt deze geschiedenis eigenlijk nauwelijks met droge ogen lezen, denk ik dan. Want deze geschiedenis uit het Oude Testament is maar al te vaak onze geschiedenis. Waar mensen in verschrikkelijke nood komen. Waar ze geen kant op komen. En waar de Bijbel dan toch zegt, ondanks alles, ondanks alle verschrikking, ondanks alles wat op je afkomt, is er een God die je niet in de steek laat. Die bij machten is om die dodende zee tot een weg te maken waar langs en waardoor jij kunt gaan. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn. Dat blijkt ook hier weer in deze geschiedenis, want hij laat de kinderen van zijn verbond niet los. Hoe ook die kinderen zelf tekeer gaan. Hoe ze het geduld al lang verloren hebben. Hoe ze de dankbaarheid al lang weer vergeten hebben. Hoe ze straks schreeuwen naar de vleespotten van Egypte. Hoe ze balen van het menu in de woestijn van water en manna en water en manna en water. God is zijn volk barmhartig. Het blijkt altijd maar weer. Wat een geluk en wat een zegen. En dan zal die zee gaan splijten. De wolkolom gaat met hen mee. Al die elementen in dit hoofdstuk tekenen ons dat God een God is die zijn volk niet loslaat. De Heere zal met u meegaan. Hij zal laten zien wie hij is, hoorde Mozes al in Exodus 3 vers 14. Ik ben er. Je hoort het later nog in de nagalmen van het Oude Testament, klinkend van het lied van het Nieuwe Testament van Christus. Ik ben bij u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Hoe de machten ook tekeer gaan. Hoe de zwaarden gewet worden. Hoe de wielen van de strijdwagens ratelen. Hoe de zwepen knallen op de rossen die de karren trekken. Je zult toch niet in de pan gehakt worden. Dat is ongelooflijk. En hier staat het letterlijk. En wat staat er? De Heere zal voor u strijden. En gij moet stil zijn. U zult stil zijn. Dat betekent niet dat wij in die zin zingen van alles wordt straks mooi nieuw. Stil maar, wacht maar. Het is alles oké. Het is geen dooddoener om zomaar te zeggen. Het is geen vroom woord, maar het is een woord midden in de strijd van de levende Heere zou voor je strijden. Israël moet leren. En wij moeten leren om zomaar te zeggen, op deze leerschool van het leven, om ons leven, ons levenslot in de handen te leggen van deze God. En dat is altijd opnieuw moeilijk. Dat is ook in het gewone leven, waarin alles normaal draait, waar de zon opgaat, waar je om 12 uur aan de tafel zit, om 6 uur weer, waar alles prima is, Daar moeten mensen het ook leren. De Heere zal voor u strijden. Hij gaat voor je aan. Hij geeft je leven. Hij laat je leven. En hij geeft je kracht en levenskracht en levensmoed. De Heere zal voor je strijden. Maar hoe vaak vergeten wij dat? Dat God ons vooraan gaat. Ook in de nood van het leven. Ja, zegt men dan, nood leert bidden. Maar weet u, je moet je soms afvragen of mensen nog weten waar God te vinden is. Of ze inderdaad nog zullen gaan bidden als de nood op het hoofd komt. De Heere zal voor u strijden. Hij is er. Hij laat je leven en hij wil ook dat je leeft. Hij wil ook dat je leeft in de dankbaarheid aan hem. Israël is die dankbaarheid al lang vergeten. Die kijken alleen maar op de ellende. En als we alleen maar op de ellende kijken, dan vergeten we onze levenskracht. Dan verspillen we onze levenskracht ook. Net zoals klagen. Je klaagt en je klaagt. En het helpt niks. Het wordt niks aan veranderd. Psalm 32 zegt het ook. Hè? Dat ik niet mijn levenskracht ga verspillen door zelfbeklag. Hoeveel reden er ook voor is. Ik kwam vroeger vaak bij een mevrouw, die had wel 35 kwalen, heb ik zo langzamerhand opgeteld. En ze zei tegen mij, dominee, hier komt nooit iemand. Toen zei ik tegen haar, dat is ook logisch. Toen keek ze me met grote ogen aan, zei, hoe komt u daarbij? Ik zei, als u alleen maar kwalen vertelt en mensen nooit een kopje koffie aanbiedt, dan blijven ze weg. Je kunt het zelf ook bewerken, jezelf in de put praten, door altijd over je ellende te praten. Door niet te zeggen van waar het nou op aankomt. Ik geloof dat ik ondanks mijn ellende en ondanks al mijn kwalen die er zijn, toch vast mag houden aan een God die voor me strijden zal. Zoals Israël dat ook moest leren, want denk er maar om dat ze benauwd waren. Doodsbenauwd waren ze, konden geen kant op. En soms kun je in je leven geen kant op. En dan toch maar dat vertrouwen te leren. Ja, het leven is een knetterharde leerschool om maar stil te worden voor hem, want ik verwacht het heil van hem alleen. Ik kan zelf aan mijn zaligheid en aan mijn leven helemaal niks toevoegen. Jezus zegt ook, al ben je nog zo vernuftig bezig, je kunt geen L aan je lengte toevoegen. Dat lukt eenvoudig niet. Ook al heb ik nog zoveel goede daden gedaan in mijn leven, ik krijg geen plekje daarvoor terug in de hemel. Dat is genade. En dat moet Israël ook leren, dat ze van genade moeten leven. Genade, dat onverwachte heil dat God geeft. En dat hij beloofd heeft aan zijn kinderen. Ik zal met u zijn, waar gij gaat en waar gij staat. Ik ben er voor u. De Heere zal voor u strijden. En dat de strijd er is, dat is nogal helder. Het wordt een strijd op leven en dood. De Schelfzee zal droog waaien in die nacht. En de wolkolom als vuurkolom zal Israël verlichten. En diezelfde kolom is een wolk van duisternis voor de Egyptenaren. Want wie buiten God is, is in de duisternis. Nu al, vandaag. Die denkt het alleen voor elkaar te kunnen krijgen met je handen. Je kunt alles zelf doen. Dat is ook vandaag de kwaal van deze wereld. Misschien altijd al geweest dat we het zelf in de handen kunnen houden. Dat we het allemaal kunnen regelen. En dan moet het op laatst goed komen. Als er dan een God is, dan laat hij ons wel toe in de hemel. Dan zal alles wel meevallen en komt alles op zijn pootjes terecht. Maar zo werkt dat niet. Want God is een God van genade en van barmhartigheid, maar ook van rechtvaardigheid. En daarom zegt hij dit. De Heere zal voor u strijden. En wil je dat toelaten in je leven? Dat God voor je strijdt. Want het betekent ook dat ik niet op de eerste plaats sta. Het betekent ook dat hij op de eerste plaats staat. Dat is best moeilijk voor ons leven. Om dat te geloven. Ten diepste toe te geloven. Dat ik mijn hand leg, mijn bevende hand, in de handen van die God en Vader die tegen mij zegt, ik ben er voor je. Die in Psalm 139 al tegen mij gezongen heeft. Ik leg mijn hand op jouw leven. Ik ken jou van haver tot gort. Ik heb je geweven in de moederschoot op het weefgetouw van mijn liefde. Zo ben ik er voor je. Nee, ik ben geen verborgen camera die alles registreert van je. Waar je doodsbenauwd voor moet worden. Ik ben een God van genade. Ik zal voor je strijden. Ondanks alle tegenstand. Want er is tegenstand, ook vandaag. Tegenstand tegen de kerk. Tegenstand ook in ons eigen leven. Zouden we het allemaal wel geloven? Zou dat allemaal wel waar zijn? Hebben wij soms niet op het verkeerde paard gewed? Al die vragen, die duizelingwekkend vele vragen, komen soms op ons af en kunnen ons doen twijfelen aan het woord van onze trouwe God en Vader. En daarom zegt de Heer ook, ik zal voor u strijden. De ratelende wagens van het leger van de farao komen gewelddadig op je af. Maar die wagens zullen worden gestopt. En dan citeer ik nog op Psalm 63. En de mond van de leugenspreker zal worden gestopt. Ik denk ook wel eens aan Daniel. Hè? Daniel die aan het hof komt van koning Nebukadnezar als jonge kerel nog. Hij overleeft al die grote machthebbers. Met een ongelooflijke grote monden. Met hun vinger geknipt en de hele wereld buigt voor het beeld in het dal Dura. Alleen Daniel niet. Zo lees je dan aan het einde van dit Bijbelboek dat die oude Daniel er nog is. Maar al die andere rijken, die geweldige koninkrijken, met een strijdwagen en met een gescherpte zwaarden, zijn ze weg, verzonken in het niet. Alleen die op de Heere vertrouwt, die blijft bestaan omdat zijn woord tot in eeuwigheid is. De Heere zal voor je strijden. Hij doet dat ook. Hij doet dat ook in ons leven. Ook wanneer we benauwd worden aan alle kanten. Wanneer er geen hoop op leven, geen hoop op toekomst is. Dan mag ik nog weten dat de toekomst in zijn handen ligt. Het had zo moeten wezen, zeggen we dan. Maar we zongen voor de dienst wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Daar komt het nou net op aan. Als de Heren voor je strijdt, dan komt er ook een rust in je leven. En dat is wat wij vaak missen. Hart onrustig, vol van zorgen, zegt Psalm 42. Vleugellam geslagen ziel. Nou reken maar dat Israël vleugellam geslagen is. Hart onrustig, vol van zorgen, schreeuwt uit tot die God van mijn leven. En daar zegt hij, het staat zwart op wit. Ik zal voor je strijden. En jij, je mag stil zijn. Stil vertrouwen. Stil afwachten. Zoals gezegd al vanmorgen. Mijn ziel is in me stil tot God. Van hem verwacht ik het heilrijk lot. En dat heilrijke lot, dat gaat over de grens van het leven heen. Dat hoeven we nooit te vergeten. Want hier mag Israël droogvoets doortrekken. De vijand wordt verslagen, wordt vernietigd, wordt de dood ingejaagd. Want de tegenstander van God zal uiteindelijk in het zand moeten bijten. Dat is ons beloofd. Hè? Dat wordt ook in het laatste Bijbelboek gezegd. Hè? Er zal, als het nieuwe Jeruzalem neergedaald is uit de hemel, geen kwaad meer binnen de stad gebracht worden. Want God is koning. Wij zijn bij God kinderen aan huis. Daar is het volbracht dat de Heer voor ons gestreden heeft. En wij zien dat ook in de loop van de geschiedenis. In het boek Richter en Samuel, daar strijdt de Heer voor zijn volk. En hoe heeft hij ook niet voor ons gestreden? Ook in de geschiedenis van de kerk. Waar altijd weer gestreden werd. En waar nog gestreden werd. En daar gaat het vaak alleen maar om het woord. Ja, alleen maar. Dat is alles, denk ik. Het gaat om het woord. Dat we dat bewaren. Binnenkort wordt er in Amersfoort een preekfestival gehouden. Ja, dat is allemaal heel mooi, het moet aantrekkelijk zijn. Maar ik lag een commentaartje gisteren in de krant, of eergisteren was het geloof ik al, en daar stond aan zijn predikant. Het gaat uiteindelijk, lieve mensen, dat wij vertroost en vermaand worden. Je kunt allerhande capriolen uithalen, je kunt allerhande beelden op het scherm laten komen ter ondersteuning van het woord. Maar ik geloof er helemaal niks van. Want die beelden die brengen ons een beetje in de war. Die brengen ons van het pad af, naar mijn gevoel. Het gaat om het woord. Want u staat toch nu ook aan de Schelzee. U ziet toch ook de wagens van de farao. En u ziet straks ook het pad dat open gaat. Daar strijdt de Heere voor ons. En hij strijdt zo diep voor ons, dat die strijd tot op Golgotha uitgestreden wordt. waar Jezus Christus door de macht van deze wereld veroordeeld, Pontius Pilatus. En door de macht van de tegenstanders, die zijn woord niet willen accepteren, die niet willen weten dat hij het vlees geworden woord is, aan het kruis wordt gehangen. En toch, die macht zal het laatste woord niet hebben als het verzegelde graf op de derde dag opengebroken wordt. Daar gaat het om. De Heere zal voor je strijden. En jij zult stil worden. Ja, soms kun je ook stil en stom geslagen worden zelfs, zoals de Emmausgangers op de dag van Pasen. Totdat hij komt en het woord weer open doet. O gij tragen en onverstandigen van hart, hebben de schriften niet over mij gesproken? De Heere zal voor je strijden en jij zult stil zijn. Zo mag ik mij in zijn handen laten glijden. Zo mag ik weten dat hij het uiteindelijk is. Die mij ook verzorgt met zijn troost in leven en sterven. Dat ik van mijn heiland Jezus Christus ben. En als het dan zover is, als het dan maar zover is dat het tijdelijke naar het eeuwige overgaat, dan mag ik toch ook zeggen met Psalm 4, het mag toch ook. Je kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Dat is de troost van Exodus 14. Dat is de troost voor het leven van elke dag. Dat is die troost waar je nooit zonder kunt. Amen. Gemeente, naar de gesproken geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Psalm 68, het zevende vers naar de geloofsbelijdenis. En wij spreken met de kerk der eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die onze Heer is. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag opgestaan is van de doden. Opgevaren naar de hemel. En die zit aan de rechterhand van God, de Vader, de Almachtige. En hij zal weer komen om te oordelen over levenden en over doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof dat er één kerk is. Dat de kerk heilig is. Dat de kerk geen grenzen heeft omdat de kerk van Christus is. En daarom geloof ik de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een leven tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen samen de Heere danken en bidden. Trouwe God en Vader, wij danken u voor uw heerlijke evangelie. En geef ook dat we vanuit dat evangelie mogen leven. En dat het evangelie ons leven ook reguleert. En dat we door dat evangelie telkens weer naar u vragen. Heere, strijd u voor ons. Wilt u op de eerste plaats staan in ons leven? In de frontlijn. Zo danken we u dat we dat woord mochten horen in alle vrijheid. En dan denken we tegelijkertijd aan al uw kinderen die die vrijheid niet bezitten. Maar op geheime plekken moeten samenkomen. Verdrukt als ze worden. Maar tegelijkertijd weten we ook uit vele verhalen dat ze zich vastklemmen aan uw woord. Nog was dat bij ons maar meer het geval. Dat we ons vastklemmen aan dat woord. Het is vaak zo slapjes en zo gemakkelijk allemaal. Maar we weten dat het strijd kost. En daarom bidden wij of u zelf bij ons wilt zijn in die strijd. Die strijd van het leven. Om in voorspoed geduldig, maar in tegenspoed. In voorspoed dankbaar, maar in tegenspoed ook geduldig te zijn. Wilt u ons de kracht daartoe geven? Zo danken wij voor leven, voor gezondheid. Dat mensen ook in de gemeente verjaardagen mochten vieren. En vandaag vieren. Wat is dat goed om te mogen zeggen, we hebben er weer een jaar van het leven bij gekregen. Leer ons onze dagen maar tellen, dat we een wijs hart bekomen, dat we het in uw handen laten van dag tot dag. We danken u ervoor dat we die gelegenheid hebben en daarom bidden wij ook om sterkte in het geloof. Heere God, zegent u ons allen. Wij danken u met mensen die blij zijn, mensen die in hun leven zoveel uit uw hand hebben mogen ontvangen. Mensen die in hun leven weten dat ze met alle dingen bij u terecht mogen komen. We bidden voor mensen die het zwaar hebben in hun leven. Die te maken hebben met tegenslag. Die te maken hebben met teleurstelling. Het leven heeft niet gebracht wat zij ervan verwacht hadden. We bidden voor al uw strijdende kinderen die soms zo in stilte, in het midden van de nacht, maar woelen en wakker liggen. En niet met de dingen klaarkomen die als kwelgeesten steeds er zijn. Heere, strijd u voor hen. Zo dragen we ook onze zieken aan u op. Heere, laat er niet alleen staan. Er zijn mensen die al heel lang ziek zijn, al heel lang aan huis gebonden, al heel lang in verpleeghuizen, in de ziekenhuizen. Wilt u hen allen sterken. We bidden ook voor allen die hen in liefde omringen en die voor hen zorgen, ook op deze dag. Verpleegsters en doktoren, allen die vandaag ook geroepen worden om er te zijn om de mensen te dienen. Zo bidden we ook in deze gemeente voor onze broeder Diemer Kuiper. Er werd een ernstige ziekte geconstateerd. En we weten ook, Heere God, dat we ook in deze dingen mogen vertrouwen op u. En het is moeilijk om dat te doen. Als de Schelfzee voor je open ligt. En als de macht van de ziekte achter je aankomt. Heere God, sterkt u ook deze broeder. Geeft u hem alles wat nodig is. En alles wat gedaan wordt, ter verlichting, ter verlenging. En we hopen toch ook in uw naam op genezing, dat het gezegend mag worden. Omringt u hem en allen die rondom hem zijn met uw liefde en met uw trouw. En laat het gebed van de gemeente als een haag om hen heen zijn. Want Heere, dat sterkt en we weten ook dat het gebed van uw kerk een machtig wapen is. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. En omdat uw woord dat zegt, daarom houden we ons daaraan vast. Of zoals we net gezongen hebben uit Psalm 68. Zelfs bij het naderen van de dood kan de Heere volkomen uitkomst geven. Heere, geef dat vertrouwen aan ons allemaal en in het bijzonder aan deze broeder. En wilt u zo ook met heel uw wereld zijn, waar zoveel nood is, waar zoveel mensen verdrukt worden, opgejaagd, waar ze geen huis kunnen vinden, geen herberg. Heere, zegent u allen die deze wereld regeren. Zegent u ons vorstenhuis. Zegent u ook uw aloude verbondsvolk. Heere, laat niet los wat uw hand eenmaal begonnen is te doen. En leg zo uw heilige handen maar op ons. En zie ons aan in uw genade. Hoor ons om Jezus wil alleen. U zij de lof, de eer en de dankzegging van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. We zingen dan tot slot Psalm 68, de verzen 9 en 12. Psalm 68, 9 en 12, zulks na de collecte. Gemeente, gaat ze dan u heen in vrede, draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap en de trouw van zijn Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.